Wij gaan vanmorgen weer naar Johannes 5, want daar zijn wij nog steeds niet doorheen. Johannes 5, het gedeelte wat begon met de genezing van de lammen te Bethesda, waarbij het duidelijk moet zijn dat deze geschiedenis over de genezing van deze lamme man in feite een illustratie is van de macht die de Heer Jezus gekregen heeft van zijn hemelse Vader, namelijk om leven te geven. Dat is de gedachte die dan ook in de rest van dit hoofdstuk ontwikkeld wordt. En het wordt dan ook uitgebreid besproken op verschillende wijzen. En ik neem de draad op bij vers 36. Dat lees ik dan eerst. Johannes 5 vanaf vers 36. Waar staat: maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn er die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover. In het gedeelte dan wordt gesproken over, zoals er boven staat, boven vers 16, de Zoon en de Vader. Want het punt is natuurlijk dat de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt, eigenlijk vooruitgrijpend op de dingen die pas tot stand zouden gebracht zijn na zijn opstanding. De gedachte is namelijk dat hij macht zou hebben over het leven, dat namelijk deze Zoon, net als de Vader, het leven heeft in zichzelf, dat is vers 26 waar dat staat. Dat was weliswaar niet de situatie op het moment dat deze woorden gesproken werden, maar het zou de situatie zijn door en na de opstanding van Christus, en daarheen wordt ook verwezen, naar de toekomst namelijk, er wordt verwezen naar een uren die komen zou, waarbij alle dingen die van de Vader zijn, gegeven zijn aan de Zoon, waaronder het oordeel, maar waaronder ook de kracht of de macht om de doden op te wekken. Dat is wat in vers 20, 21, 22 en daar in de buurt zo uiteengezet wordt. De gedachte is bovendien ook dat de Heer Jezus niet van zichzelf spreekt, maar dat er een ander is die van hem getuigt. Daar hebben we vorige keer over gesproken. De gedachte is namelijk dat de Vader in de hemel, God zelf, de onzienlijke, de onkenbare, spreekt in zijn woord, via zijn woord en daarmee dus door zijn profeten, over de Heer Jezus Christus. En wat die profeten betreft, de laatste profeet uit die reeks is dan Johannes de Doper. En dat wordt dan ook gezegd in vers 36, eigenlijk gaat het om het gedeelte vanaf vers 33, waar in vers 32 staat dat de Heer zegt: ik heb een ander die van mij getuigt. Ik getuig niet van mijzelf, maar ik heb een ander die van mij getuigt. En ik heb u verteld, het woord ander had men eigenlijk wel met een hoofdletter moeten schrijven. Omdat het weliswaar mogelijk is om die uitdrukking van toepassing te brengen op Johannes de Doper, die in het volgende vers genoemd wordt. Maar de Heer spreekt, gaat meteen verder en zegt: die Johannes was er wel en hij heeft weliswaar der waarheid getuigenis gegeven. Doch, vers 34, ik neem geen getuigenis van een mens, maar ik zeg dit opdat gelieden zou behouden worden. Hij, Johannes, was een brandende en lichtende kaars, en gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen, want kaarsen branden tamelijk snel op. Het is maar een tijdelijke aangelegenheid. Maar, zegt hij, ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. En dat is de reden waarom ik zeg, dat woord ander uit vers 32 zou met een hoofdletter moeten, want een getuigenis meerder van Johannes is het getuigenis van de Vader in de hemel. Dat staat hier ook. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Dat is natuurlijk zonder meer een verwijzing naar de oud-testamentische profeten. En ik bedoel niet alleen de profeten, ik bedoel gewoon het hele Oude Testament. Hè? Slotverrekening wordt Genesis ook aan Mozes toegeschreven. Het hoort tot de boeken van Mozes in elk geval. En Mozes wordt als profeet beschreven. Zodat als ik zeg oud-testamentische profeten, dan bedoel ik gewoon het hele Oude Testament. Tenzij anders vermeld natuurlijk. Maar wat er gezegd wordt is dat de Vader heeft zelf getuigd van de Zoon. En als we niet weten wat dat betekent, wel, dan lezen we gewoon verder. En dan zullen we zien dat daar inderdaad staat dat alle oud-testamentische schriften, en meer waren er niet natuurlijk, er waren alleen op dat moment oud-testamentische schriften, dat alle Bijbelse geschriften, kun je dus ook zeggen, spreken over de Heer Jezus Christus. Dat is iets wat later in Openbaring, ook Johannes dus, hè, dat is dit, dat is iets wat later in Openbaring gezegd wordt, als er staat, want de getuigenis van Jezus is de geest, de werkelijke inhoud van de profetie. Of als je de zin omkeert, de wezenlijke inhoud van de profetieën is dat ze spreken over Jezus. Je zou zeggen, ze spreken toch over Christus, over de beloofde Messias, maar dat is net het punt. Al deze uitspraken in het Oude Testament over de Christus, de beloofde Messias, blijken van toepassing te zijn op Jezus van Nazareth. En dat is namelijk waar het om gaat, zodat ook inderdaad geloof is dat Jezus de door God gezonden en beloofde Messias is. Wie dat niet gelooft, is geen gelovige, ongeacht wat hij dan verder gelooft. Iedereen gelooft wel wat natuurlijk. En dan heb ik het niet eens alleen over religie. Ieder mens gelooft wat. Dat maakt niet uit, maar dat maakt hem niet tot een gelovige in de Bijbelse betekenis van het woord. Een gelovige is iemand die gelooft in Jezus van Nazareth als de door God beloofde Messias. En dat betekent tegelijk dat hij dan gelooft dat deze Jezus ook inderdaad de erfgenaam en dus de zoon van God is. Maar zoon in de Bijbelse betekenis van de term natuurlijk, hè? De erfgenaam van God. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En woorden van gelijke strekking, hè? En de leugenaar is degene die de zoon loochent. Dat staat allemaal in, wat is dat? Johannes brieven zijn er. Ook Johannes dus, dat kan niet missen, hè? 1 Johannes is dat, ja. Goed, dus de gedachte is dan inderdaad dat God gesproken heeft en wie gelooft wat God gesproken heeft, gelooft dus in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat is ook wat hier uitgebreid vermeld wordt en dat sluit aan natuurlijk bij wat ik denk zo langzamerhand elke keer hier verteld heb. Dat namelijk de Heer Jezus niet kwam met een of andere nieuwe leer of iets dergelijks. Omdat hij ook niet kwam met een uitgebreide schriftverklaring, want dat deed hij niet. Al wat hij deed en wat de discipelen deden, althans tot aan Handelingen 2, was niet anders dan het voorhouden van de oud-testamentische geschriften. En niet eens ze uitleggen, hoewel bij gelegenheid het wel gebeurde, maar normaal gesproken werden ze niet eens uitgelegd. Ze werden gewoon aan de mensen, aan het Joodse volk in ieder geval, voorgehouden, opdat zij vanuit die schriften en uit niets anders zouden komen tot herkenning van Jezus als de in de schriften aangekondigde Christus der schriften. Daar gaat het om. Dus ik zeg het elke keer, omdat het goed is om vanuit die gedachte alsnog, en ik bedoel echt alsnog, om vanuit die gedachte alsnog de evangeliën te lezen, Matthäus tot en met Johannes. Omdat dat verklaart waarom de dingen die daarin gezegd worden dikwijls zo onduidelijk zijn. Ze zijn niet onduidelijk, maar het moet duidelijk zijn dat de Heer Jezus en de discipelen niets anders doen, Johannes de Doper trouwens ook, dat ze niet anders doen dan verwijzen naar de oud-testamentische schriften, waarvan wij abusievelijk dikwijls denken dat de Joden ze geloofden, maar dat is niet het geval en dat is tot vandaag aan de dag nog niet het geval, hè? Als uitgelegd wordt het verschil tussen christendom en jodendom, zegt men, de christenen geloven de hele Bijbel, dan denk ik altijd, wie dan? Wie is dat? Die mogen ze me sturen, hè? Goed, maar de christenen geloven de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, en de joden geloven alleen het Oude Testament. Nou, net zo min als christenen de hele Bijbel geloven, geloven joden het Oude Testament. zodat wat de Heer Jezus en de discipelen deden in hun dagen ten opzichte van de Joden, dient vandaag te gebeuren ten opzichte van allen die zich christenen noemen. Namelijk, hen moet de schrift worden voorgehouden, opdat ze alsnog zouden komen tot aanvaarding van wat in die schriften geschreven is. En dat is het grote punt. He, kunt dan aan een Jood het evangelie prediken uit het Oude Testament, en dan zal blijken dat hij het Oude Testament niet gelooft. En aan een zogenaamde christen, je weet nooit hè, maar het heet zo. En een zogenaamde christen predikt het evangelie uit het Nieuwe Testament en het Oude, en dan zal blijken dat hij het niet gelooft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die uitverkoren is, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zoiets leest men dat dan, hè? Of zoiets, hè? Toch? Enzovoorts. Nou ja, daar zou ik nog uren over door kunnen gaan, over dit soort hypocrisie en huichelachtigheid. Want te zeggen, wij geloven wat in de Bijbel staat, maar men gelooft er niks van. Helemaal niks, als het er nou helemaal over gaat, hè? Kortom, wat de Heer Jezus doet, en wat de discipelen ook deden, was de oud-testamentische schriften, waarin men zei te geloven, voorhouden aan hen die dat zeggen te geloven. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat ze eindelijk zouden zien waarover die schriften spreken, zodat ze zouden komen tot degene die in die schriften gepredikt wordt. En dat is precies wat in de rest van dit hoofdstuk eigenlijk vermeld wordt. Vandaar dan ook, dat klinkt natuurlijk weer hard, maar vandaar dan ook dat het eigenlijk wel een erg grote misser is dat het woord ander in vers 32 met een kleine letter geschreven wordt. Dan geef ik meteen toe dat de grondtekst toch geen hoofdletters of kleine letters heeft, dus dat maakt niet uit. Maar het getuigt ervan dat men het toch niet helemaal door heeft waar het hier over gaat. Men heeft het ander op Johannes de Doper van toepassing gebracht. Dat kan wel zijn, maar het moet ook duidelijk zijn dat uit de volgende versen, uit de hele rest van het hoofdstuk, dat het daar juist gaat om dat God getuigd heeft. Dat de hele schrift getuigt. Alle oud-testamentische boeken, alle Bijbelse boeken tot op dat moment, dat die getuigd hebben van degene die komen zou, en dat is uiteraard de Heer Jezus. Nou, daar staat er, in vers 36 was dat, ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, die werken die ik doe, die getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat inderdaad de Vader getuigt van de Zoon. Als je dan zou vragen namelijk, hoe getuigt de Vader dan van de Zoon? Dus het eerste antwoord, wel, hij doet dat via de schriften, oud-testamentische boeken dus. En in tweede plaats ook door de werken die de Heer Jezus doet. Want niemand kan deze werken doen, zo God met hem niet is. Maar dat waren de woorden, geloof ik, uit Johannes 3. Was het niet zo? Ja, Johannes 3, vers 2, waar Nicodemus dat zei, de leraar van Israël. Hij zegt, wij weten dat gij zijt leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat is maar het punt, hè. Dus deze werken getuigen van de Heer Jezus Christus, maar het zijn werken die de Vader hem te doen gegeven heeft. En dan staat er in vers 7, dat is vers 36, daar gaat het dus om die werken, maar in vers 37 gaat het om de schriften, die beide samen, de werken Gods en de woorden Gods, die beide samen getuigen van de Heer Jezus. Staat er in vers 37, en de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. En dan worden de werken niet meer apart genoemd, maar dan staat er, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Het eigenaardige is dat dit niet alleen maar feiten zijn, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Maar deze woorden sluiten helemaal aan bij de Joodse gedachte dat de God die gesproken heeft tot Israël, wiens stem men dus wel degelijk gehoord heeft, kortom, de God die aan Israël verscheen, wiens gedaante men wel degelijk gezien heeft, kortom, de God die aan Israël verscheen, Jehovah namelijk, want zo heette hij, dat zei hij toen hij zich vertoonde, hè, dat die God slechts de openbaring, de buitenkant is van de Godheid. Let wel, dit is een Joodse gedachte. Dat wil niet zeggen dat alle Joden die gedachte kennen, Want een christelijke gedachte wordt door de meeste christenen ook niet gekend. Ik bedoel, je moet niet de verkeerde conclusies trekken. Maar de Joodse leer is wel degelijk dat de God die zich in de Bijbel, in het Oude Testament dus, aan Israël openbaart, omdat hij zijn gedaante vertoont en omdat hij tot hen spreekt, dat die God, Jehovah dus, slechts de veruiterlijking is, de buitenkant is, de openbaring is van de Godheid. De manifestatie, noem nog eens een woord, hè, van de Godheid. Omdat de Godheid zelf inderdaad niet gezien kan worden. En de Joden hebben een eigenaardige manier van zich uit te drukken. In de beschrijving namelijk van God zelf, de Godheid als zodanig, wordt in de eerste plaats gezegd, het is een God die slechts beschreven kan worden in negatieve termen. Dat wil zeggen, hij wordt nooit beschreven als hij is dit, hij is dat, hij is zus en hij is zo. Maar hij wordt beschreven als hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en hij is niet zo. Omdat men die God niet kent. Hij heeft geen gedaante. Men kan hem niet zien, enzovoorts. Hè. Zo gaan die uitdrukkingen verder. Ik heb ze niet onthouden, want ze staan toch niet in de Bijbel. Of ik zou ze hier en daar uit de schrift moeten verzamelen. Misschien dat dat mogelijk zou zijn. Maar het doet er ook verder niet toe. Het punt is dat wij in de Bijbel, en de Joden hebben wat dat betreft daarin gelijk, dat we in de Bijbel een Godheid kennen, wiens gedaante men nooit gezien heeft en wiens stem men nooit gehoord heeft. En dan denkt u misschien, want dat zal wel de gangbare verklaring zijn, dan denkt u misschien dat deze laatste twee zinnetjes uit vers 37 slechts van toepassing gebracht worden op de tijdgenoten van de Heer Jezus. Zo van, jullie hebben hem nooit gehoord en jullie hebben zijn gedaante niet gezien. Alleen in het verleden hebben sommige Israëlieten die gedaante wel gezien, die stem wel gehoord, maar dat is een misverstand. Deze uitspraak namelijk is een algemene uitspraak met betrekking tot de Godheid. Dat kan ook niet missen, omdat diezelfde uitspraak in andere woorden al gevonden wordt in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Want daar staat in vers 18, de beroemde tekst, niemand heeft ooit God gezien. Dat wil zeggen, als in hoofdstuk 5 vers 37 staat, gij hebt nog zijn stem gehoord, nog zijn gedaante gezien, dan is het niet alleen een uitspraak met betrekking tot de tijdgenoten van de Heer Jezus, hoewel het zo is, hè, maar het is niet alleen met betrekking tot de tijdgenoten van de Heer Jezus, want in 1 vers 18 staat al, dat niemand hem ever, hè, niemand hem ooit gezien heeft. En er is ook nooit iemand die zijn stem gehoord heeft. Ooit. Het punt is dan, en dat hebben we in de tijd natuurlijk besproken, dat we dan zouden moeten vragen, maar wie zag Abraham dan? En Mozes. De Heere verscheen toch aan Mozes enzovoorts. En het antwoord is dan, dat wie verscheen aan Abraham en aan Mozes en wie sprak tot Abraham en Mozes en al die anderen, die heet Jehovah, inderdaad, hij stelde zich ook voor en als zijn naam gevraagd werd, gaf hij zijn naam ook. Maar die Heer is inderdaad de veruiterlijking, de buitenkant van de Godheid en een ander woord daarvoor is gewoon, ander woord daarvoor, voor de buitenkant van de Godheid is gewoon de Zoon. De veruiterlijking van de Vader. Die buitenkant heet Zoon, maar het wezen van de Godheid die zich veruiterlijkt, maar het wezen daarvan heet nou eenmaal Vader. En dat is het hele verhaal. Kortom, toen Jehovah verscheen, om er even wat te noemen, ik ga geen Bijbelteksten voor aanhalen, want dat doe ik een andere gelegenheid weer, maar toen Jehovah verscheen aan Mozes, nu laat ik het anders zeggen. Toen Jehovah verscheen aan Abraham in de tijd, toen verscheen daar degene die later zou verschijnen onder de naam Jezus. Ik kan het niet missen, want er staat in hoofdstuk 8 van Johannes, hoor. Toen deden de Joden zo lelijk tegen de Heer Jezus. Toen zei de Heer, wat is dat nou vreemd dat jullie zo lelijk doen. Toen ik aan Abraham verscheen, toen deed hij zo niet. Die was blij, maar jullie niet, jullie worden boos. Dat staat immers in, even kijken, vers 56 van Johannes 8. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En dag wil zeggen dat het licht wordt en dat hij dus verschijnt. Opdat hij mijn verschijning zien zou. Daar vullen we synoniem in en dan begrijpen we ineens wat het over gaat, hè. En hij heeft gezien en is verblijd geweest. En uit de voorgaande versen blijkt dat nu de tijdgenoten van de Heer Jezus hem zien en ze zijn niet verblijd. En dan de Joden zeggen dan tot hem in vers 57 van Johannes 8. Gij hebt nog geen 50 jaar en hebt geen Abraham gezien. En Jezus antwoordt, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. En dat ben ik mag dan grammaticaal onjuist zijn, maar theologisch is het volkomen juist. En bovendien de verwijzing naar de naam van Jehovah. Die betekent immers, ik ben die ik ben. Waarbij tijd totaal geen rol speelt. En in de vervoeging van het werkwoord wordt die tijd dan ook achterwege gelaten. Blijft gewoon zogenaamd tegenwoordig tijd. Ik ben die ik ben. Eer Abraham was, ben ik. De Joden begrepen dat ook volkomen. Die hadden deze uitleg niet nodig. Die begrepen dat volkomen. En wat deden zij dus? Ze namen stenen op. Dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. En zo is het ook. Niet alleen letterlijk is het zo gebeurd, maar ook overdrachtelijk is dat waar. Men wilde hem niet, men wilde deze Jezus niet. Zeker niet toen hem verteld werd dat deze Jezus niemand anders was dan Jehovah zelf. Nu als mens. Want dat moet natuurlijk gezegd worden, dat Jehovah weliswaar in een of andere gedaante verscheen aan Abraham en aan Mozes en zoveel profeten meer. Maar dat hij daar nog geen mens was. Mens werd hij pas bij zijn geboorte in de tijd in Bethlehem. En hier verscheen de Heer dus aan hen als mens. Eigenlijk verscheen hij pas in, ik zou bijna zeggen, optima forma. Als mens aan Israël na de opstanding van de Heer Jezus uiteraard. Hè? Het is moeilijk uit te leggen, maar zo is het nou eenmaal. Want in zijn opstanding en door zijn opstanding werd hij gevuld, alsnog. Werd hij gevuld met al de volheid Gods. En zo verscheen hij aan de discipelen en aan andere gelovigen. Maar daar hoef ik nou verder niet op in te gaan. Maar het is inderdaad Jehovah Jezus. Want er staat inderdaad van deze Jezus in Handelingen 2. Op de climax van de eerste toespraak onder het Nieuwe Verbond. Deze Jezus is door God gesteld tot Here, Jehovah dus, het is dezelfde. Tot Here en tot Christus. En daar gaat het maar om. Maar men beliefde hem niet. Nou goed, nou terug even naar Johannes 5. Daar staat dan in vers 37, het einde van het vers. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Dat betekent inderdaad dat dat altijd al zo geweest is. Sluit aan bij Johannes 1, vers 18. Want niemand heeft ooit God gezien, maar als men hem zag, was dat de Heer Jezus Christus, oftewel de Zoon. En zo staat het ook in Johannes 1. Hè? Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Dat betekent in elk geval dat Jehovah, degene die zich onder die naam kenbaar maakt in het Oude Testament, niemand anders is dan de Zoon van God. En als Jezus de Zoon van God is, betekent dat hij gewoon Jehovah is. God geopenbaard in een gedaante, dan is het Jehovah, maar God geopenbaard in het vlees, in een menselijke gedaante, een gedaante die mens is, niet erop lijkt, maar een gedaante die mens is, is inderdaad Jezus. Daar komt het op neer, hè. Nou, dan denk ik ook wel eens hoeveel christenen zijn dat die dat ook geloven. Heb je er wel eens over nagedacht? Nou, moet je eens over nadenken. Dan heb je bijvoorbeeld, dat mag eigenlijk niet uit de school klappen, maar dan heb je bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen, van wie iedereen weet dat zij, althans aanvankelijk, de godheid van de Heer Jezus loochenen. Maar het neemt niet weg dat zij in het Nieuwe Testament wel degelijk de naam van Jehovah invullen, die er niet staat, want Jehovah is Hebreeuws, het Nieuwe Testament is Grieks, maar dat ze de naam Jehovah invullen in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over de Christus. Eigenaardig, hè? Zou daarmee in strijd zijn, zou je denken. Maar aan de andere kant, als je aan christenen, aan niet-Jehovah's getuigen bedoel ik dan maar, hè, vertelt dat Jezus niemand anders is dan Jehovah, dan ga je toch in op de godheid van Christus, hè? Dat laat je dan toch zien, dan krijg je protest. Zie hoe inconsequent het is. Traditioneel christendom verwerpt Jehovah's getuigen, want die ontkennen de godheid van Christus. Nou, dat is niet waar, ze ontkennen de godheid van Jezus, maar goed, hè? Maar Als puntje bij paaltje komt, blijkt de situatie net zo goed andersom voorgesteld te kunnen worden. Kan, hè? Want de godheid van Christus wordt door Jehovah's getuigen niet geloochend. Integendeel. Maar in de praktijk zijn er vele christenen die dat juist wel loochenen. Omdat ze Christus, de Heer Jezus Christus, niet identificeren als Jehovah. De Heere dus, hè? Het gaat niet om de naam in het Hebreeuws zozeer. Maar dat wordt dan afgewezen. Dat is net zo inconsequent. Op grond daarvan zou je kunnen zeggen, die mensen ontkennen de godheid van Christus. Dat is wel niet zo bedoeld. Maar in de praktijk gebeurt het wel zo. Nou goed. Dus houd het nou vast. De Heere Jezus, ik heb het vaak genoeg gezegd. De Heere Jezus was inderdaad de vernederde, de uitermate vernederde godheid. Er was degene die zijn godheid feitelijk had afgelegd, die zich ontledigd had. In die zin is het heel niet zo gek dat sommigen aanleiding vinden om te zeggen dat Jezus geen God was. Of dat Jezus niet God was. Er zit een kern van waarheid in. Maar je kunt het zo kort niet zeggen, omdat het in werkelijkheid iets gecompliceerder was. Hij was de ontledigde, ik gebruik nou de term gewoon uit Filippenzen, daar kan niemand wat daarop pakken. Hè? Maar hij was de ontledigde godheid. Hij was God en in de gedaante gods heeft hij zichzelf vernederd. Eerst was hij God, daarna de gedaante gods, dat is al de buitenkant zal ik maar zeggen. Hè? Dat is al Jehovah, een God die bepaalde vormen van gestalte aanneemt. Maar hij heeft zich verder geledigd en is de mensen gelijk geworden. Dat betekent niet dat hij erop leek, maar dat hij identiek was. Hè? Is de mensen gelijk geworden en heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn tot de dood. Ja, de dood des kruises. Nou, als hij echt ten volle in zijn goddelijke hoedanigheid daar was, zou hij niet hebben kunnen sterven. En daarom staat het ook in Filippenzen. Zij heeft zich van die godheid ontdaan, heeft het afgelegd als het ware. Ja, hoe dat kan, dat doet het toch niet toe. Maar het is nog eenmaal gebeurd. En als men dan zegt, Jezus was niet God, dan zit daar dus een kern van waarheid in. En hoe je het ook vertelt, er zijn er altijd die daar kritiek op hebben. Met welke woorden je dat ook probeert te zeggen, is altijd kritiek op enzovoorts. Maar goed, je moet toch leren dat het nou eenmaal zo is, dat God zich vernedert, zijn godheid aflegt, afdaalt tot de mens enzovoort, de mensen gelijk wordt en inderdaad als mens, en ten volle als mens, zelfs als zondaar, want hij droeg de mijnen, zelfs als zondaar de dood inging. En als men dan zegt, dan was hij daar niet in zijn hoedanigheid van God, dan zeg je, ja, nou, dat zou, ja, hoe je dat nou zeggen moet, maar zoiets dus. Zo zit het dan toch ongeveer. Maar het is niet nauwkeurig genoeg te formuleren, omdat die waarheden zijn die meerdere kanten hebben. En we moeten er dus mee oppassen met wat we er allemaal over zeggen. Nou, hoe dat ook zij, wij vinden inderdaad dat God een gedaante heeft aangenomen. Die gedaante kan men zien, maar die gedaante komt uiteindelijk hier in zijn vernedering als mens te sprake. Dit is namelijk de Heer Jezus zelf. De Vader openbaart zich in en door de Zoon. En die Zoon is hier gewoon Jezus van Nazareth. In zijn vernedering uiteraard. Maar vanuit die vernederde positie wordt gesproken over de verhoging die zijn deel zal worden door zijn opstanding. Nou, hoe dan ook, de hele Bijbel en alles wat God gewerkt heeft, maar ook alles wat God gesproken heeft, getuigt van de Heer Jezus Christus. Dan ben ik nog één ding vergeten. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat niet alleen de werken die de Heer Jezus deed, zoals hier in Bethesda, van hem getuigen. Maar alle werken die God ooit gedaan heeft, door wie dan ook, getuigen van Jezus. Dat betekent namelijk dat alle tekenen die we in de Bijbel vinden, vanaf vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis, dat die getuigen van het werk Gods in de Heer Jezus Christus. Ik heb het al vaker gezegd, hè? Als de eerste keer in de Bijbel staat, God zeide, dan staat er God zeide, er zij licht. En dat is een getuigenis van Christus, over Christus. Dus niet alles, maar dat is wel het belangrijkste uiteraard. Hè? Enzovoorts, al die tekenen die gedaan werden, alle wonderen die we in de Bijbelse geschiedenis vinden, getuigen van de Messias die komen zou. We zijn illustratief voor wie hij is en wat hij zou doen. Nou goed. Dan ga ik terug naar Johannes 5, daar staat dus in vers 36. dat er werken zijn die getuigen van de Heer Jezus. De werken van de Vader die getuigen van de Heer Jezus. En daarna vers 37, daar staat: de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. En dan wordt er meteen gezegd: gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Want zijn stem en zijn gedaante is de Heer Jezus. En daarmee zijn we niet alleen terug in Johannes 1 vers 18, maar zijn we zelfs gewoon terug in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Nou, en dan staat er vervolgens vers 38. Ja, zeker.
Johannes was ook door God gezonden, en God had ook over hem gesproken in de Bijbel.
Ja. Ja. Het meerdere getuigenis dan dat van Johannes is dat de getuigenis van Johannes weliswaar van God komt, maar het komt via een mens. Maar daarnaast hebben we een getuigenis meerder dan dat van Johannes, omdat het niet via een mens komt. Dat wil zeggen, er gaat niet via een omweg van de Vader. Via Johannes spreekt het over de Heer Jezus. Maar er staat, het komt van de Vader. Het gaat rechtstreeks naar de Heer Jezus toe. En de werken die hij doet, zal ik maar zeggen. Hè? En daarom is het hoger. Omdat er helemaal geen mens tussen staat. En daarom ook vers 37. De Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Maar toch is het een verwijzing naar niet alleen de Oud-Testamentische schriften, want dat is het in elk geval, maar het is ook een verwijzing naar dat God inderdaad rechtstreeks tot het volk gesproken heeft. En tot Israëliet in het algemeen. Maar dan staat er, en zijn woord, maar het en had natuurlijk ook maar kunnen zijn. In deze zinnen zien we weer hoe Johannes beperkt is in het gebruik van zijn voegwoorden. Hè? Maar er staat, maar zijn woord hebt gij niet in u blijvende. Dat wil zeggen, in vers 37 staat dat God wel degelijk gesproken heeft. Sommigen lezen het vers verkeerd om en denken dat God dan niet gesproken heeft. Omdat er staat, gij hebt zijn stem nooit gehoord. Maar het punt is, God heeft wel gesproken, God heeft wel getuigd. Maar dat woord wat God gesproken heeft, via de Zoon, via Jehovah, via zijn beeld zal ik dan maar zeggen, dat woord hebt gij niet in u blijvende. Dat wil zeggen, dat woord was wel gegeven aan Israël, werd gegeven aan Israël door de tijden heen, maar dat woord verdween altijd. Men vergat het, men raakte het kwijt, men liet het los enzovoorts. En dat bevestigt ook nog eens een keer dat het hier in vers 37, vers 36 trouwens ook, maar dat het hier in vers 37 niet speciaal gaat, niet in de eerste plaats gaat om de schriften zelf, de schriftelijke boodschappen die God via de profeet heeft doorgegeven, maar dat het in de eerste plaats gaat om de mondelinge boodschappen. God sprak rechtstreeks bij gelegenheid tot Israël. Ik blijf ook van mening, en ik meen ook dat het hier in deze verse genoemd wordt, dat juist omdat men het woord wat God sprak niet kon onthouden, of in ieder geval omdat men dat woord wat God sprak kwijtraakte, dat juist daarom God dat woord heeft laten optekenen door de profeten. En dat is van groot belang. Ik geloof dat ik het hier ook wel eens eerder al gezegd heb. Het is namelijk van groot belang. Het blijkt namelijk dat velen uit de Oud-Testamentische geschiedenis dingen wisten die ze onmogelijk gelezen konden hebben in de geschriften, de Oud-Testamentische geschriften die wij hebben. Omdat het daar niet in staat. Ik neem meestal maar het voorbeeld van Abraham, waarvan dan later gezegd werd, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Ja, dat is leuk, dat is natuurlijk, dat zal wel zo zijn, hij verwacht het koninkrijk of wat het dan maar betekenen mag. Maar de hele uitdrukking, de stad met die fundamenten, die zou ik niet weten waar ik die in het Oude Testament moest vinden. Maar Abraham verwachtte het. Enzovoorts, hè. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die in het Oude Testament, die Oud-Testamentische gelovigen kennelijk geloofd hebben, terwijl het niet in het Oude Testament staat. Wat denkt u van deze? Er staat tweemaal toe in het Nieuwe Testament dat Elia bad en het regende niet 3,5 jaar. Maar lees je nou het Oude Testament, dan staat het daar niet. Ja, er staat wel dat het niet regende, maar er staat niet dat het 3,5 jaar duurde. Men wist het dus wel. Dat wil zeggen, er zijn dingen geweest die gezegd zijn, die men geweten heeft, maar die niet opgeschreven staan. Dit is nou een voorbeeld van iets wat dan wel overgeleverd is en wat uiteindelijk dan bewaard bleef. Maar in de brief van Judas vind je iets dergelijks ook, hè. Er wordt verwezen naar Henoch, die geprofeteerd heeft en zo. Maar een boek van Henoch, wel, dus niemand die nog weet dat het ooit bestaan heeft. Het moet bestaan hebben, want het staat daar. Het wordt genoemd in Judas, hè. Maar men zegt dan nog een boek, maar dat is nog maar de vraag, omdat het er niet eens staat. Er staat Henoch heeft geprofeteerd. Of het dan geschreven was, dat staat er nog ter discussie. Men veronderstelt het dan maar voor het gemak. Maar zo is het vaker. Er staat ook ergens dat Jeremia, ik weet dat over niet, maar ik geloof dat het zo is dat er staat, Jeremia heeft geprofeteerd of geschreven en dan komt er een uitspraak. Terwijl wij die uitspraak bij Jeremia helemaal niet tegenkomen. Wel in Zacharia overigens. En dan zeggen we, zie je, de Bijbel is onnauwkeurig. Want de Bijbel weet zelf niet eens waar de teksten staan en dat soort dingen meer. Maar dat is natuurlijk ook maar onzin. Waarom zou Jeremia dat niet gezegd of gepredikt kunnen hebben? En Zacharia, die in ieder geval later leefde dan Jeremia, kan dat nog geweten hebben, kan overgeleverd zijn. En Zacharia kan dezelfde uitdrukking gebruikt hebben. Waarom niet? Dat is geen truc of zo die ik nou bedenk om het recht te praten. Nee, dat is gewoon. Er werd gesproken door God en er werd overgeleverd, maar over het algemeen raakte men kwijt dat wat er gezegd werd. En dus werd het noodzakelijk de dingen op te schrijven. Dat is ongeveer de gedachte. Ik geloof dan ook dat in het Oude Testament veel minder opgeschreven staat dan dat men in de praktijk geweten heeft. Met andere woorden, er is veel wat overgeleverd is, wat niet in de Bijbel staat. Ik moet er meteen bij zeggen dat wat nu aan overlevering gekend wordt, gewoonlijk wel degelijk opgeschreven was, maar niet in de Bijbel, maar in de Talmud en allerlei Joodse geschriften. Dat wil echter niet zeggen dat ik geloof dat geïnspireerd is of zo, hoor. Want er wordt zoveel overgeleverd, hè. Roddel is ook overlevering, ik bedoel, maar dat weet je dan niet zeker. Maar het gaat erom dat God in het verleden tot het volk, tot Israël gesproken heeft, maar men raakte dat kwijt. En dat is wat er staat in vers 38. Gij hebt zijn woord niet in u blijvende. Het woord blijvende staat aan het eind van de zin, dat is wel aardig, dan blijft dat zo hangen, hè. Gij hebt zijn woord niet in u, wel, het is wel in u, maar het blijft niet, men raakt het kwijt. En dat komt omdat gij niet gelooft, staat, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Men raakt het woord van God kwijt omdat men de essentie van dat woord niet gelooft. En het probleem met dit schriftgedeelte is dan, en dat is met Johannes meestal zo trouwens, dat pas later, pas in de volgende verse verklaard wordt wat in dit vers gezegd wordt. Ik grijp er dus op vooruit. Maar u zult het zo zien. De zaak is namelijk, en dat staat dan in vers 39... en ook in vers 40 eigenlijk, dat de schriften, het geschreven woord of de geschreven woorden, getuigen van de Heer Jezus. Maar ook het gesproken woord uit vers 37 en 38 getuigde van de Heer Jezus. Dat is de essentie van al wat God gesproken heeft. Nou, als men die essentie, als men de wezenlijke, werkelijke boodschap van wat God spreekt niet ontvangt of niet gelooft, dan is vanzelfsprekend het gevolg dat men de woorden waarin die boodschap komt ook kwijtraakt. Als je een pakje krijgt en er blijkt niks in te zitten, wat doe je dan met de verpakking? Bewaren? Hè? Nou ja, dat is wat met de schriften gebeurt. Of met het woord van God in het algemeen gebeurt. Schriften eigenlijk ook. Maar het woord van God in het algemeen. Als men de wezenlijke boodschap niet ontvangt, ja, dan raakt men de rest ook kwijt. Het punt is dan ook dat men vaak ziet dat diegenen die met de Bijbel omgaan, met groot gemak die Bijbel hanteren, maar voor hen is het alleen verpakking. De wezenlijke inhoud is men kwijt. En het doosje kun je dus overal voor gebruiken. Je kunt er van alles in stoppen. Dat is het probleem. Het past altijd, weet je wel. Ja, dat is wat in de praktijk gebeurt, omdat men de werkelijke inhoud is kwijtgeraakt. Zodra men die werkelijke inhoud aangereikt krijgt, zal blijken dat het doosje, de schriften, dus het woord, niet meer voor wat anders gebruikt kan worden. Als je één keer weet waar het echt over gaat, ja, dan heeft het ineens een functie gekregen. En kun je het ook bewaren, dat is het verhaal natuurlijk. Hè? En dat is wat ik vanmorgen al gezegd heb. De getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Als je ziet dat de schriften over Christus spreken, nou ja, dan houden ze op over ons te spreken dus. En daar gaat het maar om, hè. Kijk, als je ik noem maar wat, als je de psalmen leest en begrepen hebt dat de psalmen spreken over de Heer Jezus. Ja, bijvoorbeeld, neem een voorbeeld, bekend voorbeeld, hè? Psalm 8 noem ik altijd. Moet ik psalm 51 nemen voor de verandering? Ik bedoel, nou ja, psalm 8 dan, hè? Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En als je één keer geleerd hebt dat dat spreekt over Christus, want de vraag is over wie gaat dat, hè? Nou, het antwoord is, het gaat over Christus, dat is makkelijk. Het antwoord wordt gewoon gegeven in Hebreeën 2, dus simpel zat, hè. Daar heb je het antwoord. Als je het één keer gezien hebt, dan hou je wel op om zo'n schriftplaats toe te passen op mensen in het algemeen. Op de buurvrouw bedoel ik dus, hè. Laat staan op jezelf. Want dat past dan niet meer. Want wij zijn niet gemaakt, dat wil zeggen, geworden beneden de engelen. Wij waren daar niet boven, we kunnen er ook niet minder dan engelen gemaakt zijn. En bovendien, de natuurlijke mens is daarna niet met eer en heerlijkheid gekroond boven de engelen alsnog. Want de enige met wie dat gebeurt is de Heer Jezus. Daarna natuurlijk ook met de gemeente en dat soort dingen. Maar goed, daar gaat het daar niet in de eerste plaats over. Maar ik bedoel het maar als voorbeeld. Als je het eenmaal gezien hebt, is dat klaar. Nou ja, en dan heb je natuurlijk, we hebben het nou toch over een psalm van David. Wel, als je nou eenmaal gezien hebt dat wat David overkomt en wat David spreekt en bidt zelfs. Hè, als je gezien hebt dat eigenlijk allemaal gaat over de Heer Jezus, dan hou je wel op om de geschiedenis van David te nemen en te zeggen welk voorbeeld kan ik hieruit volgen enzovoorts. En wat deed David verkeerd, zodat wij niet diezelfde fout zouden maken in dat soort hoogmoedige onzin meer, hè? Ja, dan leer je eruit dat wij geen volkstelling mogen houden. Of zoiets. Wat ook een beetje vreemd is, want in de Bijbel zelf worden bij andere gelegenheden wel degelijk volkstellingen gehouden. Zelfs door David. Ik bedoel, wat moet je ermee? Daar gaat het niet om. Daar is het niet voor geschreven. Bovendien, ook als wij weten wat we niet zouden moeten doen, doen we het toch. En ook als we zouden weten wat we wel moeten doen, doen we het toch niet. Dat maakt allemaal niks uit. Daar is de schrift ook niet voor. Maar als we één keer gezien hebben dat het getuigt over de Heer Jezus, over wie hij is, over wat hij zal doen en hoe zijn werk tot stand zou komen. Of beter nog, hoe God zijn werk doet door hem. Als we dat gezien hebben, dan houden we vanzelfsprekend op die schrift voor andere doeleinden te gebruiken. Nou, dat is het punt. En de geringe schriftkennis die gelovigen en christenen in het algemeen hebben, dus dat is mijns inziens, denk ik, het gevolg van dat men ook niet wil accepteren waar het werkelijk over gaat. En dan verliest die schrift ook aan waarde. Zodat men voorkeur heeft voor de oude schrijvers, want zo heet dat geloof ik in het jargon, hè? In heel Nederland heet het dan ineens zo, hè? Men heeft de voorkeur voor de oude schrijvers. De namen zal ik maar niet noemen, ik zou je eens op een idee brengen, dat is niet de bedoeling. Maar men heeft de voorkeur voor de oude schrijvers in plaats van voor het woord van God. Want de oude schrijvers zijn meer en de getuigenisgeschriften, hoe het allemaal maar heet, mag, zijn allemaal hoger geplaatst in de praktijk. Officieel niet, dat zegt men niet, maar in de praktijk staan ze op een hogere positie dan de Bijbel zelf. Waarom? Omdat men de wezenlijke inhoud van de Bijbel mist. En in de praktijk ook dikwijls domweg niet wil aanvaarden. Nou, en dan gebeurt hetzelfde als wat met Israël gebeurde. Men raakte de schrift zelfs kwijt. Zelfs letterlijk raakte men de boeken van de Bijbel kwijt. Zelfs dat gebeurde. Waarom? Omdat het niks van belang inhield. Want wetten maken, ja, daar heb je het woord van God niet meer nodig. Nee, moet je niet meteen boos worden. Ik denk in gedachten aan die jongens, nou ja, daar zullen we het niet over hebben, in Den Haag, weet u wel, van de christelijke partijen, die zullen zeggen, daar heb je het woord van God wel bij nodig. Maar het feit dat men de eeuwen door wetten maakt buiten de Bijbel om, bewijst dat het dus niet nodig is. Waar je het woord van God voor nodig hebben is niet om wetten te maken, maar om te komen tot kennis van God. Om Gods wetmatigheden, want daar gaat het om Gods leringen te verstaan. Omdat men dat niet zelf kan, want Gods wegen zijn onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk, enzovoort, Romeinen 11, de laatste verse. Maar God heeft ze ons geopenbaard, dat is dus wel nodig ook, als wij ze niet na kunnen speuren. Dan moet hij ze wel openbaren, dat is ook wat hij gedaan heeft. Daar is de Bijbel voor nodig. Zie? Maar voor al die andere dingen niet. Daar gaat het maar om. Nou, hoe dan ook, terug naar vers 38. Daar staat in vers 38 van Johannes 5. Zijn woord hebt gij niet in u blijvende. Waarom niet? Waarom kan men dat woord niet vasthouden? Wel, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. God spreekt in dat woord namelijk over degene die hij zenden zou, of over degene die hij gezonden heeft. En als men die niet gelooft, als men niet gelooft in degene over wie God spreekt, dan raakt men dat woord ook inderdaad kwijt. En daarom staat er vervolgens in vers 39, onderzoek de schriften. Ik geloof dat dat een beperking is ten opzichte van de voorgaande verzen, want de schriften behelzen weliswaar het woord van God, maar alleen voor zover het opgeschreven is. En het is altijd zo, wat geschreven wordt, is altijd minder dan wat gesproken wordt. Zo is het toch, hè? Heb je wel eens een preek, een bandje van anderhalf uur uitgeschreven? Als je daar fatsoenlijk Nederlands voor maakt, dan kun je het daarna in drie kwartier voorlezen. Met gemak. Daar valt zeker de helft van weg. En andersom, als ik zou moeten schrijven, ik heb geen tijden meer gedaan eigenlijk, maar ik zou moeten schrijven, zou ik veel minder schrijven dan wat ik normaal achter de lessenaar zou zeggen. Niet in de zin van minder woorden, maar ook in de zin van minder waarheid. Eenvoudig omdat het gaat nou eenmaal zo, hè. Schrijven doe je veel systematischer, veel overdachter. En als je het overdenkt, ga je zeggen, nou, dit kan ik beter hier niet zeggen, want dat brengt maar verwarring en dit hoort hier ook niet tussen. Er komt een andere keer en zo wordt het verhaal vanzelf een eind korter. Dus dat is nu eenmaal zo. Kijk, het was een televisiefilm. Moest luisteren naar wat ze daar spreken. En dan daarnaast kijken naar wat men in de ondertiteling zegt. Of schrijft, bedoel ik dus. Dus een groot verschil tussen, dat is natuurlijk ook praktisch, omdat je zulke lange zinnen zo gauw niet mee kunt lezen, dat weet ik wel. Maar het is altijd minder en dat blijkt in de praktijk toch ook voldoende te zijn. Maar goed, daar gaat het al niet over. Hè? Maar schriften zijn altijd minder, dat wat geschreven is altijd minder dan wat gezegd is. Of dacht u echt dat Petrus op de Pinksterdag maar een preek had gehouden van nog geen 5 minuten? Sommigen zouden zeggen, nou dat is lekker, 5 minuten. Hè? Dan slaap ik tenminste nog niet als die amen zegt. Maar goed, dat even terzijde. Maar die toespraak van Petrus in Handelingen 5, dat kun je wel in 5 minuten lezen, dacht ik zo. Ik denk maar korter. Ja. Maar die zal heus wel langer geduurd hebben, maar hij is daar in essentie weergegeven. En de toespraken van de Heer Jezus, zoals hier in Johannes 5, waren natuurlijk werkelijk ook veel langer, maar ze zijn veel korter opgeschreven, dat is altijd zo. Maar in de praktijk is het zo dat men via het geschreven woord de dingen nauwkeuriger kan onderzoeken. En nauwkeuriger tot zich kan nemen, want daarvan gaat geen één woord verloren. Omdat het zwart en wit staat. Je kunt er altijd naar terug. Zodat in de praktijk het ook niet nodig is om ze uitvoerig te schrijven. Het spreken gebeurt uitvoerig, omdat bij het spreken nou eenmaal veel verdwijnt. Maar bij het spreken kan het ook inderdaad korter, omdat het dan samengevat wordt. En het staat vast, hè? Men kan het doen. Nou, dat is het hele punt. Onder het oude verbond is veel gesproken, maar ook veel geschreven. Wat gesproken is, raakt men kwijt, maar het is geschreven opdat men het alsnog zou onderzoeken achteraf. En daarom staat er vers 39, onderzoek de schriften. Let ook op het meervoud van schriften. Dat wil zeggen, onderzoek dat wat geschreven is, de geschreven boeken. Dat is meervoud dus. Dat is van belang, omdat de schriften, weliswaar de aanduiding is van de Bijbel, maar de Bijbel is een enkelvoud, hè? En de Bijbel zelf kent dat woord ook in het enkelvoud, namelijk de schrift. Denk maar aan wat Paulus schrijft aan Timotheus. In de Statenvertaling staat dan, al de schrift is van God ingegeven. Niet alle geschriften, dat gaan we weer, dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Hè? Al de schrift is van God ingegeven, enkelvoud. En daarom zouden we voor al, in het tegenwoordige Nederlands ook niet zeggen al, maar heel. Het is volstrekt hetzelfde hoor, dat doet er niet toe. Maar dat is wat er eigenlijk staat. Geheel de schrift, enkelvoud. Daar wordt de hele schrift, en dat is natuurlijk dan niet meer alleen het Oude Testament, maar zelfs ook het Nieuwe, De hele Bijbel namelijk is één schrift, één boek, één Bijbel, één woord van God. En het heet één omdat er sprake is van eenheid. De gedachte is dan ook dat men die schrift zou moeten bestuderen en tot zich moeten nemen in zijn geheel. En dat men elk Bijbelboek zijn eigen volle waarde zou moeten geven. En dat men de Bijbel ook zou moeten beschouwen als geschreven door één schrijver. Zodat de uitspraken in Psalm 8 over de mens en de zoon des mensen inderdaad letterlijk direct geplaatst zouden moeten worden naast Hebreeën. Omdat Psalm 8 en Hebreeën allebei geschreven is door dezelfde schrijver. En niet in verschillende tijd, want degene die het geschreven heeft is tijdloos. Heeft met tijd niks te maken. Men zet het dus naast elkaar en zegt, die zoon des mensen is de Heer Jezus, die vernederd werd, maar vervolgens uitermate verhoogd. Zo werkt zoiets. En dus geheel de schrift is van God ingegeven. En daar gaat het over de Bijbel als zodanig. Maar hier in deze uitdrukking in het meervoud, de schriften, gaat het niet zozeer om de Bijbel als geheel, hoewel het dat is, maar het gaat om dat wat geschreven is, ter onderscheiding van de dingen die gesproken zijn. In het meervoud dus. Want door de tijden heen heeft God eertijds veelmaal en dan op velerlei wijzen, zegt Hebreeën 1, tot de vaderen gesproken. Nou goed, onderzoek dus de schriften. Wat er gesproken is, is men vergeten grotendeels, maar wat er geschreven is, is vastgelegd. En men zou dat moeten onderzoeken. Onderzoek de schriften. Waarom zou men dat moeten doen, de schriften onderzoeken? Wel, omdat de gedachte is, en was onder de Joden zelfs van die dagen, dat is nooit weg, hè, de gedachte was dat men door die schriften eeuwig leven had. Dat is een gedachte die zich tamelijk makkelijk laat herleiden tussen de uitspraken van de wet. De uitspraak namelijk die zegt, doe dit en gij zult leven. En dat dit, van doe dit en gij zult leven, dat dit verwijst natuurlijk naar het woord van God. In het algemeen de Torah, en een Jood hoeft niet te zeggen dat Torah niet betekent wet, maar onderwijzing, leringen dus. Hè. Doe dit, hou je aan deze leringen, dat betekent in de eerste plaats dat je ze zou moeten kennen en geloven. Doe dit en gij zult leven. En dus klopt dat, men meende in die schriften, en door de woorden Gods, door de Torah, en zelfs de hele Tenach, het hele Oude Testament, het leven te hebben. Want leven veronderstelt immers gemeenschap. Dat is eigenlijk de eerste betekenis van leven. Gemeenschap. Want door het woord wat God aan Israël gegeven had, was Israël met God verbonden, was geworden tot Ami, tot mijn volk, tot het volk Gods dus. En had dus, was het verbonden met de levende God en had daarom leven. En zelfs eeuwig leven, eeuwig in de zin van universeel, algemeen leven. Het leven van de Godheid zelf, een leven met de Godheid zelf. Maar goed, onderzoek de schriften, want gij meent in die schriften het eeuwige leven te hebben. Meenden ze dat alleen maar, of was het ook zo? En het antwoord is, het was ook zo, maar alleen als men die schriften, dat woord van God, dat geschreven woord van God, ook daadwerkelijk aanvaarde. Maar dat deed men niet. En als men dat niet doet, dan heeft men er geen leven in. Je kunt wel het woord van God ontvangen hebben, en dat is wat van de Joden staat. Hè? Ze hebben het woord Gods ontvangen. Dit is wel het eerste voordeel en nut van de Jood in de besnijdenis, dat hen de woorden Gods zijn toebedrouwd. Dat staat in, Romeinen 3, hè? De eerste verse. Het is wel zo, maar als men het alleen maar heeft, in de zin van hier hebben we het en we zetten het nou in de kast of zo, ja, dan heeft men er nog niks aan. Dan kan men wel menen het eeuwig leven te hebben, maar men heeft het niet. Het gaat erom niet dat men het in het midden van het volk zou hebben, bewaard in de tempel of zo, als een soort heilig magisch voorwerp. Maar het was de bedoeling dat men in het hart zou hebben, zodat men zelf tempelgod zou zijn. Zodat het woord van God niet zou zijn in dat gebouw van hout en goud, denk ik altijd maar. Maar dat het woord van God zou zijn in hun hart. Dat was de bedoeling. En dus onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En dan staat er ook achteraan, want inderdaad, maar er staat altijd maar gewoon en, hè, het voegwoord. Hè, want inderdaad, die zijn het die van mij getuigen, en daar hebben we het over in dit hoofdstuk, die mij is de Heer Jezus, die het leven heeft in zichzelf. Vers 26. Want de Vader heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Wel, als dat leven gevonden wordt in de schriften, en dat was kennelijk de Joodse gedachte, dan kan dat alleen omdat de Messias gevonden wordt in die schriften. Want in hem is het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Er staat niet wie de schrift heeft. Maar het is wel zo, wie de boodschap van die schriften heeft, gelooft en in zijn hart heeft, hè, die heeft het leven daarmee ontvangen. Omdat de boodschap van de schriften een boodschap is over de Zoon van God. Over het werk wat God doet. Maar dat betekent in de praktijk, het gaat over het werk Gods, namelijk gaat over de Heer Jezus. Nou goed, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Dat klopt ook, want die zijn het die van mij getuigen. Dan vul ik een keer want in. Alleen moet ik dan voor het woordje en aan het begin van vers 40 weer een ander voegwoord bedenken. Hè? Want het probleem is, nou, laten we dus maar zeggen, maar, hè, maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En let nou op, in vers 39 wordt het leven geacht te zijn in de schriften. En in vers 40 wordt het leven geacht te zijn in de Zoon. Hij zegt, je moet gaan tot de schriften, want inderdaad, het leven is daarin, maar dan moet je wel komen tot degene die in die schriften genoemd wordt, of gepredikt wordt. Hij zegt, maar dat doe je niet, want gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En het probleem is dus, dat als men wel gaat tot de schriften, maar niet gaat tot de Christus der schriften, dan is men gedwongen om die schriften te verdraaien, anders uit te leggen, weg te redeneren, kortom, verkeerd toe te passen. Want onder ons gezegd dan even, hè, ik vind het heus niet zo erg dat men bij het lezen van Psalm 8 over de mens en de zondagsmensen, dat men daarbij denkt aan de buurvrouw. Ik bedoel, aan een gewone natuurlijke mens bedoel ik dus altijd dan, hè? Als ik buurvrouw zeg. Dat vind ik op zich niet zo erg. Maar de moeilijkheid is dat men daarmee het schriftgedeelte een toepassing gegeven heeft en denkt daarmee klaar te zijn. Zie? Maar waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat men dan daarnaast daarboven niet ziet dat in de allereerste plaats dat schriftgedeelte van toepassing is op Christus. Waarom past men het toe op de natuurlijke mens? Dat is me de vraag, hè? Wel eenvoudig om het niet toe te hoeven passen op Christus. Dat is het verhaal. Nou ja, en de lui die dat doen zo, die zullen dan wel heftig protesteren als ik het zo zeg. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het daarom gebeurt en dat gebeurt met alle schrift zo. Men past het op wat anders toe, opdat het niet toegepast zou worden op Christus. Opdat hij geen heerlijkheid zou krijgen, opdat men tot Christus niet zou gaan. Enzovoorts. En ik moet er meteen bij zeggen dat gebruik van het wegredeneren van de schriften inderdaad in alle kringen voorkomt. Christelijke kringen, daarbuiten, daar doet men met de Bijbel überhaupt niks. Hè? Maar daarbinnen hanteert men de schrift en het probleem is dat men juist daarbinnen bezig is die schriften anders toe te passen, op iets anders toe te passen dan op Christus zelf. En het geheim van de hele Bijbel, het geheim van de schriften, is simpelweg dit, dat het spreekt over de Heer Jezus. Als men gaat tot de schriften, zou men moeten komen tot Christus. En daar waar men de Bijbel, de schriften hanteert en niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, is men slechts bezig om die schriften te verdraaien en te gebruiken tot eigen eer of voor eigen doeleinden, voor eigen rechtvaardiging enzovoorts. En het probleem is dan dat daardoor de mens nog hoogmoediger is dan wordt dan hij van nature al is. Want hij krijgt daardoor het idee dat God in zijn woord maar één onderwerp kent. Namelijk, dat is de mens. Dat zijn wij dus. Hè? God spreekt over ons. Gods boek voor ons. Onze handleiding enzovoorts. En dan de halve teksten citeren. Al zo lief had God de wereld. Want God heeft ons lief. God heeft de zondaar lief. Enzovoort. Kan je nagaan hoe belangrijk die zondaar is. Enzovoorts. Hè? dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Meestal denkt men dan zelfs nog aan de dood ook. Bij die uitdrukking, helaas, maar daar ga ik nou verder maar niet op in. En dan zegt men, kun je nagaan hoe goed en hoe belangrijk de mens is voor God, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat de Heer Jezus zelfs voor ons stierf, weet je wel, want dat is dan nog Bijbelse waarheid dan, hè. Want zo belangrijk zijn wij dat God voor ons over, moeten we wel bijzonder kostbaar zijn in zijn ogen. En ook als men dat niet zo zegt, want men zegt het zo niet, is het toch de gedachte die heel subtiel overgedragen wordt. En als iemand het dan zegt, ja, dan schrikt men. Maar zo is het, zo gaat het wel. Men is verschrikkelijk hoogmoedig geworden juist daardoor. Maar het ligt totaal andersom. God is een genadig en barmhartig God, die inderdaad medelijden heeft met de mens, met hem medelijdt, die zich kan inleven in de situatie van de zondaar, en die inderdaad die zondaar redt. Maar begrijpt u goed, ik denk nog steeds dat het merendeel, nou ik denk niet, ik weet het heel zeker bedoel ik, hè, dat het grootste deel van de zondaren inderdaad niet behouden wordt, want er was slechts een overblijfsel behouden. Zo belangrijk was het dus ook weer niet. Wat belangrijk is, is dat God zelf gerechtvaardigd wordt, dat hij verheerlijkt wordt, en dat hij als overwinnaar uit de strijd komt en dat soort dingen meer. En dat wie hij is, komt vast te staan. En dat wij deel kunnen krijgen aan zijn werk, en deel kunnen krijgen aan de beloofde zegeningen enzovoort. Dat is natuurlijk wel waar, maar dat is niet het belangrijkste. Want wat centraal staat in het woord van God is niet de verlossing van de mens, maar de verheerlijking van Christus. En dus de heerlijkheid Gods. Dat is wat van belang is, niet de heerlijkheid van de mens. Nou goed, wat dus nodig is om de schriften te onderzoeken en om eeuwig leven te ontvangen, is dat men door die schriften komt tot degene die in de schriften genoemd zijn, of die in de schriften genoemd is. Dat wil zeggen dat men komt tot de Heer Jezus Christus om van hem en in hem eeuwig leven te ontvangen. En als men dat niet wil, zou men eigenlijk die schriften ook maar niet moeten onderzoeken, denk ik altijd maar. Hè. Mag ik misschien niet zeggen, maar dat denk ik altijd maar. Laat die mensen die echt niet willen geloven, alsjeblieft van die Bijbel afblijven. Want ik ben het met Sir Robert Anderson eens, die ooit zei, de Bijbel heeft meer geleden van de christelijke schriftverklaarders dan van atheïsten. Van stok ongelovigen. Want die verwerpen gewoon de hele Bijbel. Die laten de Bijbel wat het is, maar verwerpen hem in zijn geheel. Maar christelijke schriftverklaarders zijn degene die de Bijbel openen en zeggen hem te aanvaarden, maar die in werkelijkheid precies het tegenovergestelde ermee doen. In werkelijkheid dagelijks bezig zijn met hem te verwerpen. Maar laten woorden staan, meestal, lang niet altijd, maar men laat de woorden staan en geeft ze een andere betekenis. En in elk geval, men past op iets anders toe dan op Christus. En toch is Christus het eigenlijke, het enige echte onderwerp van de Bijbel. Maar denk er maar eens over na. Nogmaals, niet een uitspraak. Ik noem een naam om het te excuseren. Daarom zeg ik Sir Robert Anderson. Maar dat was ook de eerste, de beste niet overigens. Maar die wist waar hij het over had. Maar zo was het wel. De schrift heeft meer geleden. De Bijbel heeft meer geleden in de praktijk van degene die zo nodig die Bijbel zouden verklaren, dan van degene die gewoon in zijn geheel de Bijbel verwierpen. Nou, en dat geldt niet alleen binnen het christendom, maar dat geldt binnen het jodendom uiteraard ook. En dat is wat de Heer ook zegt aan Israël. Het is om uwentwil dat bij naam gelasterd wordt. Om de wijze waarop zij met God en zijn woord omgingen. Nou, dat is wat de Heer hier ook letterlijk zegt. Onderzoekt de schriften. Hij staat niet, gij onderzoekt de schriften. En hij zegt, je moet het doen. Onderzoekt de schriften. Dat is een opdracht, een aanbeveling. Onderzoekt de schriften. Waarom zouden ze het moeten doen? Omdat zij zelf ook van mening zijn dat men in die schriften het eeuwig leven heeft. Dat wil zeggen, dat leven is in die schriften. En dat is ook zo, zegt hij, maar het zijn die schriften die van mij getuigen. En als men tot mij komt, zal men het leven hebben. Maar als gij tot mij niet komt, vers 40, dan zult gij het leven inderdaad niet hebben. Tot zover, want het is hoog tijd voor de koffie. Zo komen we dan bij vers 41 van Johannes 5. Ik neem geen eer van mensen. En dat sluit weer aan bij de versie hier ver voor, vanaf vers 30 en daar in de buurt. Of vers 34 dan, ik neem geen getuigenis van een mens. Hier staat dan, ik neem geen eer van mensen. Zo gaat het bij Johannes, komt steeds op zijn oude onderwerp terug. En vertelt er dan weer wat over en breekt het weer af en komt het bij het onderwerp terug. Dus hier ook, ik neem geen eer van mensen. Je weet dan meteen wat het betekent, hij neemt wel eer van God namelijk. En dat was in het voorgaande natuurlijk al gezegd. En dat is ook wel uitgelegd, want er staat dan vervolgens, maar vers 42, maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Dat is ook Johannes, waarbij hij steeds synoniemen invult in dezelfde zinnen. Want hier staat dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt, maar in vers 39, nee, vers 38 stond, gij hebt het woord Gods niet in u blijvende. Dus in vers 42 heeft men de liefde Gods niet en in vers 38 heeft men het woord Gods niet. En in vers 26 en daar in de buurt heeft men het leven Gods niet. Zodat leven, woord en liefde inderdaad synoniemen zijn. Ze bevatten dezelfde waarheid. Als het ene niet is, is het andere er ook niet. Dat geldt natuurlijk andersom ook. Als op een andere plaats staat dat er niets ons kan scheiden van de liefde Gods, hè? Welke is in Christus Jezus? En dan is duidelijk, dat is Romeinen 8, de laatste verse. Dan is duidelijk dat het daarbij niet alleen om liefde gaat, maar ook om leven. Niets kan ons scheiden van het leven Gods, wat wij ontvangen hebben, uiteraard. Nou goed, hier staat dan, ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt, omdat men het woord niet heeft dus. En dan zegt de Heer, ik ben gekomen in de naam mijns vaders. Want de Heer vertegenwoordigt niet mensen, dient ook geen mensen, maar dient God. En is gekomen in de naam van God. En dus zegt hij, ik ben gekomen in de naam mijns vaders. En hij zegt, en gij neemt mij niet aan. De discussie gaat natuurlijk nog steeds ook over dat als iemand getuigt van zichzelf, dan is zijn getuigenis niet waarachtig. Maar als een ander van hem getuigt, dan is dat waarachtig. Het is natuurlijk God die getuigt van de Heer Jezus. En het is de Heer Jezus die namens God komt tot de mens. Die niet de mens naar de mond spreekt. Geen mens dient. Dus ook geen eer neemt van mensen. En je moet dus aannemen dat het getuigenis van zo iemand wel degelijk waarachtig is. Wel, als er al een waarachtig getuigenis bestaat, zou het van hem moeten zijn. Voor hem die inderdaad niet op de mens ziet, maar slechts eer neemt van God. Maar zegt hij, ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. En zo een ander komt in zijn eigen naam, die dus wel eer neemt van mensen en die van zichzelf getuigt, wel dien zult gij aannemen. En dat is natuurlijk de verwijzing naar de toekomst, de gebeurtenissen die zich zullen afspelen. In de 70ste week van Daniël, terwijl deze dingen gezegd worden in de 69ste week van Daniël. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het erg dicht bij elkaar ligt, hè? 69 en 70. Oftewel, inderdaad, men zou de vorst des levens doden, want zo staat het in Handelingen. En een man die een moordenaar is, die zou maar aannemen. Dat slaat dan op Barabbas. Maar die is natuurlijk een voorloper van het beest uit de eindtijd. Verder te vinden in Openbaring van Johannes natuurlijk. Maar goed, terug naar het evangelie van Johannes. Er staat zo'n ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Dat ander staat natuurlijk in enkelvoud. En we passen dat dan ook eerst toe op de aangekondigde mens der zonde, de zoon des verderfs, of hoe je maar heet. Dat mag bij andere gelegenheid. Antichrist, of hoe je maar heet. Maar het neemt niet weg dat ook via de Johannesbrieven, waar antichrist genoemd wordt, dezelfde term in het meervoud gebruikt wordt, hè? Antichristen. Velen. En het woord een ander zou ook eventueel vervangen kunnen worden door anderen. Zo anderen komen in hun eigen naam, die zult gij aannemen. Want zoals gij gehoord hebt dat de antichrist komen zal, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Zo staat het dan weer in 1 Johannes. Hoe dat ook zij, de Heer onderscheidt zich van al die anderen, dat hij niet kwam in zijn eigen naam, maar in de naam van zijn vader. En het is precies dat wat men hem kwalijk neemt. En het is ook dat op grond waarvan men hem uiteindelijk zelfs weet te veroordelen. Omdat hij zich goden gelijk maakte door zich uit te geven voor de Zoon van God en zo. Nou goed, tragiek is inderdaad dat men de door God gezonden zoon niet aanneemt, maar in tegendeel afwijst. En dan moet je bedenken dat dit vers weergelegd kan worden, bijvoorbeeld naast Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, deze nemen ze niet aan, maar zoveel hem wel aannemen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zodat aannemen en geloven daar ook tot synoniemen verklaard worden. En men neemt de Zoon, de Heer Jezus, niet aan, zegt Johannes 5, vers 43. Dat betekent dat men hem niet gelooft. Maar degene die komt in zijn eigen naam zal men wel aannemen. Dat wil zeggen, hem zou men wel geloven. En dat is ook wat later, met name in de Openbaring, natuurlijk uitgebreider genoemd wordt. Nou, en dan staat er ook in vers 44 van Johannes 5. Hoe kunt gij geloven? Met andere woorden, het is niet mogelijk. Dat is natuurlijk een retorische vraag, hè? Hoe kunt gij geloven? Oftewel, gij kunt niet geloven. Gij die eer van elkander neemt. Dat is een zeer krasse uitspraak. Zeker als omleg in onze eigen tijd. Waarbij, niet alleen toen, maar ook nu, alles in het leven schijnt te draaien om het eer te nemen van mensen. Kijk, het punt is natuurlijk dat in het algemeen de mens geneigd is zich druk te maken over of hij wel eer genoeg voor anderen krijgt, of hij wel erkenning genoeg krijgt enzovoorts. Hij is geïnteresseerd in wat anderen van hem denken en hij plaatst zich gewoonlijk daar ook door leven. Ik zeg het maar weer wat te scherp meteen. Ik bedoel te zeggen, hij laat zijn leven, zijn handelswijze daardoor in hoge mate beïnvloeden en het is zelfs in sommige gevallen tot christelijke deugd uitgeroepen. Want je mag toch geen aanstoot geven en je moet de Joden door Jood en de Grieken een Griek zijn. Dat zijn uitdrukkingen die heel bekend zijn binnen het christendom. Maar bedenk dan dat ze dan toch wel erg makkelijk aansluiten bij de gewone menselijke wijze van leven, waarbij je vooral geïnteresseerd is in hoe zijn familie en hoe zijn buren enzovoorts over hem denken. Moeilijker wordt het wanneer we beseffen dat de uitspraak over zijt zonder aanstoot te geven en dat soort dingen meer, dat deze uitspraken in hun verband gelezen bijna altijd, op een enkele uitzondering na, bijna altijd spreken niet over het aanstoot geven aan andere mensen, maar spreken over het aanstoot geven aan God. Nee, dat is nu helemaal zo. Voor wie zou men acceptabel moeten zijn? Voor andere mensen, voor medebroeders en zusters. Nee, in de eerste plaats voor God zelf. Voor Christus. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Heb je het weer? Als je dat gezien hebt, dan weet je de andere uitspraken ook inderdaad in het juiste verband te zien. Natuurlijk is het zo dat een gelovige er niet op uit zou moeten zijn om aanstoot te geven. Zou met anderen rekening moeten houden terwille van de naam des Heren. Dat is een duidelijke zaak. Maar het heeft weinig zin om de naam des Heren te verloochenen ten einde maar geen aanstoot te geven aan andere mensen. En dat is wat in de praktijk natuurlijk toch dikwijls gebeurt. Men laat de Heer los om vooral maar voor mensen acceptabel te zijn. En de Bijbel noemt het ook, hè? Want er staat ook dat zij die onder de wet leven, dat doen niet om de Heer welbehagelijk te zijn, want de Heer vindt dat niet behagelijk, maar ze doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. En dat niet terwille van die mensen, niet om die mensen te dienen, maar om zichzelf te dienen, want ze willen graag eer van mensen ontvangen. En ze laten een schoon gelaat zien en zeggen, kijk eens wat een schoon gelaat ik heb, ben ik niet een goeie? Zie eens hoe goed ik ben. En dat is gewoonlijk, lang niet altijd, maar het is wel gewoonlijk het leidende principe in het leven van de mens in het algemeen. Dat is overal zo. Hij is geïnteresseerd in wat anderen van hem zeggen. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Hij zou in de eerste plaats geïnteresseerd moeten zijn in wat God van hem vindt. Daarna kan hij altijd nog geïnteresseerd zijn in wat anderen van hem zeggen. Dat is niet helemaal waardeloos hoor, bedoel ik. Maar dat staat toch zeker niet op de allereerste plaats. Nou. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt? Gij die eer van elkander neemt. Heb je dat ook wel eens meegemaakt bij een of andere plechtige gelegenheid? Hè? Dat allerlei mensen een redenvoering moeten houden enzovoorts. En niks anders doen dan elkaar de bal toespelen, elkaar over het bolletje aaien en vertellen hoe goed ze eigenlijk wel zijn enzovoorts. Elkaar omhoog steken. Dat is heel gebruikelijk.
gang van zaken. Pushen, ja. Ja, ik vind... Nou ja, goed, laat ik me niet zo zeggen. Maar ik kan daar nooit zo goed tegen. Omdat ik... Ja, nou ja, goed. Je komt er pas achter als je zelf ooit zo'n toespraakje moet maken of zo. Of moet houden, weet je wel. Bij zo'n gelegenheid. Wat moet je dan zeggen? En dan begrijp je ineens dat het allemaal fake is, hè. Dat het allemaal gewoon ritueel is, hè. Ik bedoel, dat hoort zo te gebeuren, maar je moet het vooral niet ernstig nemen. En zo is het ook. Want eer van mensen betekent gewoon niks. Helemaal, echt, het betekent niks. Het is makkelijk als je het krijgt. Het is goed voor de zenuwen en dat soort dingen meer. Maar het is uiteindelijk niks, want je bent er toch zo weer kwijt met hetzelfde gemak. Het betekent werkelijk niks. En er staat hier dat iemand die eer van mensen neemt, feitelijk niet kan geloven. Want het punt is dat als men gelooft, ontvangt men daarvoor geen eer van mensen. Ik bedoel dus geloof in het woord van God. Ontvangt men helemaal geen eer van mensen, ontvangt men eer van God. Maar die zoekt men niet, staat er. Dus je eer van mensen neemt en de eer van God niet zoekt, dan kun je niet geloven. En dat is een van de geheimen van geloof. Een gelovige is in ieder geval iemand die in de eerste plaats geïnteresseerd is in wat God van hem denkt. En pas later eventueel van wat mensen van hem denken. Nou, dat is wat hier staat. Het is duidelijk dat traditionele religie... Hoe kom ik op die moeilijke woorden, zeg? Hè? Dat traditionele religie altijd gericht is in de eerste plaats op eer van mensen. Dat is nou eenmaal zo, hè. Ik ga dat ook niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. En daarom vind je in traditionele religie gewoonlijk maar heel weinig geloof. Daar is namelijk geen plaats voor. Omdat per traditie men eer ontvangt van degene die binnen diezelfde traditie leven. Men past zich dan aan menselijke gebruiken, leeft daaruit, ontvangt daardoor en daarbinnen, binnen die traditie, eer. Maar daar is voor God uiteraard geen plaats. Nou, hoe kunt gij gelovigheid die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? En dan zegt de Heer, meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, want kijk, deze Joden zien natuurlijk in de Heer Jezus hun tegenstander, omdat hij hen uitvoetert. He. Maar de Heer zegt, meen niet dat ik dat zal doen. Ik ben niet de aanklager. Ik hef niet de beschuldigende vinger op. Hoewel hij dat deed natuurlijk toch. He. Hij zegt, maar ik zal dat niet doen. Dat is een goede uitspraak natuurlijk. Want de Heer heeft namelijk helemaal niet de functie van openbare aanklager. De Heer is immers degene die hem wijst op. De Heer Jezus is degene die hem wijst op de Christus der Schriften. Wijst hem op het woord van God. Dat is ook zijn functie. De Heer Jezus kwam niet op aarde om de beschuldigende vinger op te heffen. Dat deed hij juist niet. Dat is wat hem ook werd kwalijk genomen. De Heer was degene die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als er al een beschuldigende vinger omhoog gaat, is het tegen degene die daar niet op uit zijn. Die alleen het woord van God gebruiken om zichzelf te verheffen, in plaats van om het te brengen bij de zondaar die daardoor gerechtvaardigd zou worden. Nou, hoe dat ook zij, hij zegt, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, want er is een ander voor. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want Israëlieten beriepen zich op Mozes. Je komt het later ook tegen in handelingen, zelfs in de brieven geloof ik nog, waar staat dat de mensen zich beroepen op Mozes. Wij geloven in Mozes. Hè? En van de Heer Jezus en van Paulus zeiden ze, hij predikt dat ons dat we zouden af te vallen van Mozes. Maar de Heer zegt, jullie beroep je wel op Mozes, maar Mozes is niet degene die jullie verlost. Integendeel, hij geeft je geen leven, maar hij is degene die je aanklaagt. Want het misverstand is dat de Joden geloven in de wet, of in de Oud-Testamentische geschrift, of in Mozes. Dat zeggen zij wel, misschien denken ze het serieus, maar in de praktijk is het niet het geval. Want, zegt hij, zegt de Heer Jezus, indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Nou is de volgende korte vraag natuurlijk. Oh ja, waar dan? Waar heeft Mozes dan van de Heer Jezus geschreven? Ja, begrijp me nou goed. Dit is niet een uitspraak over de een of andere tekst hier of daar ergens in... nou, laten we dan maar zeggen, de vijf boeken van Mozes. Want hier wordt het gezegd alsof dat de algemene inhoud was van het schrijven van Mozes. Van de Mosaïsche boeken dus. Waartoe we dan voor het gemak Genesis ook maar even rekenen. Genesis en daarna Exodus, nummer Deuteronomium, de hele wet dus. Hier staat het alsof inderdaad Mozes in het algemeen gesproken heeft van Christus. En dat is natuurlijk ook zo, alleen was zonder de namen te noemen. Maar het zal ook duidelijk zijn dat Mozes juist de man is van de wet. Nou, het boek Genesis is natuurlijk een beetje een outsider in dat geheel. Hè? Dus altijd als je vijf hebt, hè? Dan staat er één dwars. Hè? Dus Genesis, hè? Die staat een beetje dwars. Omdat de geschiedenis van het boek Genesis... Nee, dat is serieus bedoeld, hoor. Ik sta al een beetje met mijn duim te draaien, maar... Ik bedoel het echt heel serieus, maar ga er gewoon niet verder op in. Dus altijd, zoals je vijf hebt, is er één die een beetje van andere aard is. Maar dus, Genesis staat natuurlijk inderdaad wat apart. Omdat Genesis, de geschiedenis van Genesis niet behoort tot de geschiedenis van de wet. Het is namelijk van voor de wet, althans van de bedeling der wet. Daar gaat het maar om. Zijn er bovendien geschiedenissen van de dagen voordat Mozes verschijnt. En strikt genomen is Genesis dan ook niet door Mozes geschreven. Hoewel het wel gerekend wordt door ons en ook terecht tot de Mosaïsche boeken. Maar daar zit hem ergens anders in. Er zit hem in dat Mozes verantwoordelijk gesteld is voor de uiteindelijke inhoud en de overlevering. Het doorgeven dus van het boek Genesis. Maar het wil nog niet zeggen dat hij dan ook zelf geschreven heeft. Dat staat ook nergens in de Bijbel, hoor. Dat Mozes het zelf geschreven heeft, schrik je nog maar niet. Maar het staat ook nergens in de Bijbel, er staat wel wie het wel geschreven heeft. Maar daar ga ik nou niet op in. Nee, mensen, er waren mensen die het geschreven hebben. Maar Mozes niet. Maar uiteindelijk is het wel Mozes die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke vorm. Een redactie heet zoiets plechtige van het boek Genesis. Maar hoe dat ook zij, je hebt de Mosaïsche boeken. Genesis valt er een beetje buiten, maar de rest... Is inderdaad wet. Exodus begint dan met hoe de uittocht uit Egypte tot stand kwam. Dat betekent Exodus ook. Hè? Dat is een uittocht, een uitgaan. Waar vervolgens een paar dagen na de uittocht, 50 dagen later, de wet gegeven werd aan Israël. Daar begint de bedeling der wet. En de rest van deze boeken houdt zich hoofdzakelijk bezig met de wet. Dat is Mozes. Maar als Mozes dan volgens deze uitspraak geschreven heeft in het algemeen over Christus, moet de conclusie zijn dat de wet, en dan bedoel ik ook inderdaad die boeken van Mozes, de Torah dus, hè, dat die wet inderdaad spreekt over Christus, maar dat komt weer gewoon omdat alle delen van de wet illustraties zijn van Christus en van wat God zou doen in Christus. Met andere woorden, we vinden onder de wet in de eerste plaats de Sabbat. Dat is een beeld van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. Noem maar eens wat, hè. Dan vinden we de andere feesten op de Joodse kalender. Dat hoort ook bij de wet. Het is allemaal een beeld van verschillende gebeurtenissen uit de heilshistorie. Profetisch, maar ze spreken allemaal over Christus. Alle offers die gebracht werden zijn uitbeeldingen van het werk van Christus. De tempel zelf, of de tabernakel eventueel, is Christus. Alle onderdelen van de tabernakel is allemaal een uitbeelding van Christus. En noem maar op. En ook de geschiedenissen van het volk zijn allemaal uitbeeldingen van het werk wat Christus zou doen. Nou, daar heeft Mozes over geschreven. En een enkele maal, maar dat is in de minderheid, een enkele maal heeft Mozes ook letterlijk gesproken over Christus. Namelijk, er zou een profeet komen als Mozes, naar wie men zou moeten horen. Dat is ook Mozes zelf die dat schrijft, zal ik maar zeggen, of door wie dat geschreven wordt. En dat spreekt dan letterlijk over de Christus. En dat gebeurt bij meerdere gelegenheden. Maar dat zijn maar enkele teksten. Alle anderen spreken over Christus op illustratieve wijze. En daar gaat het maar om. En dus, indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Mozes. Het geldt voor alle oud-testamentische geschriften. Maar op Mozes ligt altijd de nadruk. Het is altijd de wet... De psalmen en de profeten. En de wet is in een smallere betekenis de aanduiding van de Mosaïsche boeken. In een bredere betekenis is het natuurlijk de hele Bijbel. Maar smaller zijn het de vijf boeken van Mozes. De Torah. Maar als men Mozes zou geloven, dan zou men geloven in de Heer Jezus Christus. Laat u dus niks wijsmaken als men beweert dat de Joden het Oude Testament geloven, dan is dat niet waar. Men gelooft het niet. En als men het zou geloven, zou men hen vermoedelijk niet meer aanduiden als Joden, maar als... Nou ja, vooruit. Er worden wat andere termen voor bedacht om het woord Jood maar te kunnen handhaven. Maar niettemin, men zou ze moeten aanduiden als christenen. Ja. Om het van de term Jezuïte maar te zwijgen, want die is al ergens anders opgeplakt. Helaas. Maar het is wel een fraaie term. De term zou eigenlijk moeten betekenen dat men gelooft in Jezus als de Messias, hè? Ja, maar wat betekent het? Wat betekent Messiaanse Jood? Wat is een Jood? Is de eerste vraag. Nou, daar komt de hele discussie weer. Wat is een Jood? En dan, wat is Messiaans? Dat men gelooft dat de Messias komen zal, of dat men gelooft dat de Messias gekomen is? Ik bedoel, het zijn onduidelijke termen. Jawel, maar het zijn onduidelijke termen en ik heb stel de indruk dat ze of met opzet zo gekozen zijn ooit, of dat deze termen ingang vinden over leven omdat de betekenis niet duidelijk is. Dan kun je ze blijven gebruiken, hè? Zonder dat je daarmee aanstoot geeft. Want normaal gesproken zou de grote tegenstelling moeten zijn tussen diegenen die geloven dat de Messias al gekomen is en degenen die geloven dat hij nog komen moet. Maar beide kun je aanduiden, letterlijk, als Messiaans. En als je beide met dezelfde bijvoeglijk naamwoord aanduidt, ja, dan valt het verschil ineens weg. En dan kun je elkaar weer verdragen. Zo gaat dat. Maar noemen ze Messiaanse Jood? Nou, ik dus. Dat kan ook. Nee, dat kan ook. Maar die is een Jood die het eens verborgen is. Hè? Die besneden is met een besnijdenis, niet met handen geschiet. Ik dus. Hè? Dus bedoel maar, en Messiaans ben ik zeker. Want Messiaans is hetzelfde als christelijk. Betekent volstrekt hetzelfde, maar het is een andere taal. Messiaans betekent gewoon christelijk. Dus waarom zeg maar niet gewoon een christelijke Jood? Nee, dat is een woord. Dat is een woord wat niet goed klinkt, omdat het woord een ander imago, een andere gevoelswaarde enzovoorts gekregen heeft. Maar je ziet, men kiest dus een term niet om de wezenlijke inhoud, maar om of het bruikbaar is of niet. Hè? Of het veelzijdig genoeg is, of het geen aanstoot geeft enzovoort. Maar zeker niet om de duidelijkheid. Nou, dat ligt dus inderdaad een probleem. En laat ik zo zeggen, ja, ik mag het zo niet. Maar, nou, ja. Nou ja, ik wou zeggen, op een of andere wijze denk ik dat wij Joden zijn, op een of andere wijze. Maar we gebruiken de term domweg niet, omdat het niet echt van belang is. Ook als we letterlijk van nature Joden zouden zijn in de zin van de afstamming uit de twee stammen van Israël. Of we zouden Israëlieten zijn in de zin van afstammeling van de 10 stammen van Israël. Of we zouden Joden zijn in de overdrachtelijke betekenis, wat natuurlijk meer voor de hand ligt. In de zin van, in de geestelijke betekenis van het woord, besneden. Maar niet aan de voorhuid, maar aan het hart. Want zo staat het trouwens ook in de boeken van Mozes. Wel, dan nog is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat wij geloven in de Heere Jezus Christus. Dat we geloven dat Jezus de Messias was en is. En ook zal zijn, natuurlijk. Kijk, dat is duidelijk. Alleen, ik geef natuurlijk meteen toe dat in een eenvoudige term zoiets niet te vatten is, hè? Dus je komt vanzelf op een eenvoudige term als Messiaanse Jood. Maar ik begrijp nog steeds niet wat het betekent. En bovendien heb ik zelf ook geconstateerd dat in verschillende kringen de term ook inderdaad verschillend geïnterpreteerd wordt. Men weet niet goed wat het is. Want men gebruikt de term heus ook voor die Joden die nu niet geloven in de Heer Jezus. Die dus ongelovigen zijn, maar die wachten op de toekomstige verschijning van een of de Messias. Dat noemt men ook een Messiaanse Jood. Ik bedoel, tja. Nou, daar kunnen we nog heel lang over praten. Maar na de volgende vraag bestaan er ook Joden die niet Messiaans zijn. Zo ja, wat betekent jood dan? Ik bedoel, hè? Het kan er nog een pleonasme zijn natuurlijk, hè? Een jood is per definitie messiaans. Als je niet messiaans is, is hij geen jood. Zo kun je het ook nog zeggen. Broer, je kunt met zo'n uitdrukking dus toch niks. Of alles. En dat is hetzelfde. In dit geval. Nou. Terug naar Johannes 5. Dat is belangrijker. De zaak is dan dat er staat dat niet de Heer Jezus, maar Mozes hen verklagen zal. De aanklager is Mozes, maar de redder is de Heer Jezus. Daar gaat het om. En als men zegt, ik geloof in de schriften, maar in de praktijk gelooft men niet, zijn het diezelfde schriften die ooit nog eens gebruikt worden voor de rechtbank. Ja, ja. Je kunt je vandaag niet permitteren dat je zegt, ik geloof de hele Bijbel, geloof de Bijbel wordt voor God, is het alles wat erin staat waar is. En in de praktijk alles maar verdraaien, want er zal blijken dat je ooit nog eens een keer komt te staan voor de rechterstoel of de troon of hoe het maar heten mag, daar gaat het nou niet precies over. Hè? Een verantwoording moet afleggen. Ik wil zeggen, ik geloof in al wat Mozes geschreven heeft. Wij beroemen op onze Mozes. En dan krijgen we, nou heb je niet gelezen wat Mozes gezegd heeft. Waarom geloof je dat dan niet? Of in een ander geval, waarom geloof je dan niet alles wat Mozes gezegd heeft? Maar dat is dan Lucas 24 bij gelegenheid. Kortom, men kan zeggen, ik geloof dit of dat, maar men zal de verantwoording vooraf moeten leggen. Dus Mozes, op welke gij gehoopt hebt, zal u verklagen, staat er. Vers 46. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Dat is de gedachte en dat is de belangrijkste sleutel ook tot de schriften. Namelijk dat de hele Bijbel spreekt over de Messias. En als men die Messias uit de Bijbel kent, dan zal men die Messias ook herkennen in de persoon van de Heer Jezus. Daar gaat het om. En zoals eerder gezegd, dat is waar de hele prediking van de Heer Jezus en de zijnen op gericht is. En ik verwijs nu even naar Deuteronomium 31. Deuteronomium 31, dat is de wet, hè? Dat is Mozes dus. En dan staat er in vers 26, en notabene, dat schriftgedeelte, Deuteronomium 31, spreekt boven alles over de tegenwoordige positie van Israël. Israël in de tegenwoordige tijd. Kijk maar wat er boven vers 14 staat, in mijn Bijbel staat de afval van Israël aangekondigd. En daarna lezen we in vers 17 en in vers 18... over de tegenwoordige tijd waar staat, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En in vers 18, ik zal mijn aangezicht te dien dagen verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Dat is dus dit gedeelte van Deuteronomium 31, vers 17, 18, die verberging spreekt over de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En in dat verband staat er dan in vers 26, neem dit wetboek, dit boek dus, de Torah, de boeken van Mozes, Mozes dus eigenlijk. Neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heeren uw Gods. Dat wil zeggen, leg de wet bij de ark des verbonds. In de praktijk werd het erin gelegd, maar goed. Nee, ja, dan zeggen we, de stenen tafelen werden in de Ark des Verbonds gelegd. En dit boek, wat Mozes geschreven heeft, daarnaast. Inderdaad, maar in de praktijk gaat het er gewoon om. Die dingen met elkaar verbonden worden, hè. En de Ark des Verbonds is een beeld van de opgewekte Christus zelf. Die aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Het is een beeld van de troon der genade. Dus de troon van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dan staat er, neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de Ark des Verbonds des Heeren uw Gods, dat het al daar zij ten getuige tegen u. Want ik ken uw wederspannigheid en uw harde nek. Ziet, terwijl ik nog heden met uw lieden leven, zijt gij wederspannig geweest tegen de Heere. Hoeveel te meer na mijn dood. En het is net alsof we de Heere Jezus zelf voorspreken. Want zo zou het gaan. De Heer leefde te midden van het volk, de Heere Jezus bedoel ik nu letterlijk. En men geloofde hem niet. En hij zegt, hoeveel te meer zal dat zo zijn als ik niet meer bij je ben? Hoeveel te meer na mijn dood? En dat spreekt dus inderdaad over de tegenwoordige positie van Israël. En dat na mijn dood wil zeggen, ook na de dood van Mozes. Hè? Dat staat dan ook in vers 28. Vergader tot mij al de oudsten uwer stammen en uw ambtlieden, de oudsten, de eerstgeborenen dus eigenlijk, dat ik voor hun oren deze woorden spreken en tegen hen de hemel en de aarde tot getuigen nemen. Dan zal ik eens even doorgaan. We lopen nou lekker van de band af, doe ik expres. Dan kan ik even doorgaan. De oudsten uit Israël. Als je nou maar 12 hebt, hè, stammen. Je hebt er maar 12. Je neemt de oudsten. Welke neem je dan? Efraïm, Manasse, de eerstgeborenen namelijk. De 10 stammen dus, als je er heel veel neemt.